Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bondsgods woning, een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in s boze tent. 84, het vijfde vers. Het gedeelte uit Gods heilig woord dat u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, 20e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Wij noemden u als schriftlezing Johannes 20, de versen 19 tot en met het einde.
Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 31, de versen 3, 7 en 18. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen? Mijn rots, mijn burg, o Heer, ja, uw naam ter eer zult gij mij tot een herder wezen. Mijn helper scheurt de netten die ze in het verborgen zetten. Het 7e vers bewijst, o Heer, uw mededogen. En ook het 18e vers. Ik heb de moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer ter rast geklaagd en wat verder volgt. 31, 3, 7 en 18. Ondertussen zal worden gecollecteerd voor de diaconie, kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. De tekstwoorden voor deze morgen, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20 en daarvan de versen 19 en 20. Johannes 20, vers 19 en 20, daar lezen wij: als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Tot zover. We schrijven onder de tekstwoorden van vanmorgen: de levensvorst bezoekt zijn kerk. Met Gods hulp willen wij uw aandacht bepalen bij drie gedachten. In de eerste gedachte hoe hij haar ontmoet. Want dan zijn ze samengekomen, bij elkaar vergaderd op de eerste dag der week. Maar dan zijn de deuren die zijn gesloten, die zijn vergrendeld. In onze tweede gedachte, hoe hij haar begroet. Waar hij door alles heen breekt, door die gesloten deuren heen breekt. En dan gaat spreken tot zijn kerk, tot zijn kinderen: vrede, zij u lieden. En tegelijk toont de tekenen in zijn handen en in zijn zijde en zegt: kijk, ik ben het. En in onze derde gedachte hoe hij haar verblijdt. Zoals we lezen aan het einde van het 20e vers, de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dus de levensvorst bezoekt zijn kerk, hoe hij haar ontmoet, hoe hij haar begroet en hoe hij haar verblijdt. Gemeente, we zijn vanmorgen als het ware getuigen van de eerste kerkendienst na de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De discipelen, ze zijn daar met elkaar vergaderd staan. Ze zijn in vergadering, we zouden kunnen zeggen in een kerkdienst, zijn ze bijeengekomen. En Johannes, hij wil eigenlijk duidelijk maken dat de discipelen al vanaf de opstandingsdag van Christus, de eerste dag, niet meer op de Sabbat samenkomen, maar op de eerste dag der week. En hij wil het als het ware even heel dik onderstrepen. Het is nu niet meer de Sabbat, maar het is vanaf nu is het de eerste dag der week, de opstandingsdag van Jezus Christus uit de doden. En zo zijn ze daar samengekomen. En zo lezen we het gemeente ook het hele Nieuwe Testament door en we zien het ook tussen hemelvaart en tussen Pinksteren. Dat men samenkwam op de eerste dag der week, volhardende in smeken en in bidden. En dat is ook goed. En gemeente, ook wij mogen elke zondag op de eerste dag van een nieuw begonnen week, de eerste dag van de week, mogen wij samenkomen in Gods huis. Mogen we onze plaatsen innemen op de werkplaats van de Heilige Geest om te luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Om al onze zorgen en noden de Heere voor te houden met smekingen, met het roepen en het bidden tot Hem die in de hemel zit. Ja, dan mogen we vragen aan de Heere of dat Hij wil bemoedigen in de strijd. Als daar een strijd gestreden moet worden om troost. En gemeente, zo mogen we vanmorgen ook samenkomen, dan wel niet op de eerste dag der week, maar toch ook in Gods huis. Maar gemeente, wat is nou eigenlijk een kerkendienst, een samenkomen, een vergadering in Gods huis zonder Christus? Wat is nu een samenkomst in de kerk, jongens en meisjes, zonder de Heere? Hoe zou dat kunnen? O, als de Heere nu niet in ons midden is als een die dient, ja, dan zijn we wel in de kerk, maar dan doet het woord geen kracht. En toch zal dat woord dan toch iets met ons doen, want dat woord doet altijd iets, het verhardt of het verbreekt. En dan kunt u dus vanmorgen straks de kerk niet verlaten zoals u de kerk bent binnengekomen. Want het woord doet altijd hetgeen de Heere behaagt. En weet je wat nou dat wonder is, gemeente? Op die eerste kerkdienst, die eerste dag der week waar de discipelen vergaderd waren, daar kwam Jezus ook. Daar kwam de levensvorst in hen midden. En wat is dat een ontzettend groot wonder. En dat is ook waar we vanmorgen naar uitzien, toch? Dat is toch ook waarom u zojuist voordat u naar de kerk ging in uw woning de knieën gebogen heeft? En dat u gebeden heeft, Heere, zou u met ons mee willen gaan? Heere, zou u uw woord kracht willen laten doen in mijn hart? Heere, zou u willen vertroosten, willen bemoedigen, vermanen als dat nodig is en u weet wat we nodig hebben? Toch wel gebeden? Of bent u misschien zonder gebed naar de kerk gegaan? En dan in Gods huis gaan zitten en dan toch ook een zegen verwachten over Gods woord? Ach, gemeente, we zien er zo naar uit. Een biddende gemeente, zoals die eerste gemeente samenkwam met smekingen, volhardende in het gebed. Heere, vergeet ons niet. Heere, zou u willen spreken tot onze zielen? Wilt u doorgaan? Zou u willen bemoedigen? Ach, Heere, zou u nog eens willen laten weten dat u van me af weet? Of is het anders? Is het net zoals bij de discipelen misschien, dat u de deuren van uw hart hermetisch heeft toegesloten en dat u zegt, nee, Heere, dit is van mij en hier komt u niet binnen, en dat u hem buiten wilt sluiten, een paar zware grendels ervoor, en dat alles op het nachtslot zit? Ja, gemeente, zo was het eigenlijk ook bij de discipelen, hè, die kinderen van God. Ze waren samen vergaderd en de deuren die waren gesloten. Waarom? Waarom zou dat zijn, jongens en meisjes? Wat denken jullie? Waarom zijn die discipelen daar nou in de kerk als het ware bij elkaar gekomen en hebben ze de deuren dicht gedaan, zware grendels erop, zodat er niemand meer in kon? Weet je waarom? Omdat ze bang waren. Ze waren bevreesd om der Joden wil, staat er. Ze waren zo bang dat hen hetzelfde zou overkomen als wat hun meester was overkomen, dat zij het volgende slachtoffer zouden zijn. En als ze daar dan over nadenken hoe zij hun meester gevangen genomen hebben, hoe ze hem hebben bespot, hoe ze hem hebben gemarteld daar op die geeselpaal op Gabbata, zijn rug opengereten werd, hoe ze hem hebben bespot, in zijn aangezicht hebben geslagen met vuisten, hoe ze hem hebben bespuwd en de doornenkroon op zijn hoofd gezet. Ja, en toen daar die meest smadelijke en smartelijke dood des kruises, waar ze hem aan dat kruis genageld hebben, in die brandende zon en waar hij sterven moest. En nu vrezen zij dat zij mogelijk het volgende slachtoffer zullen zijn. Grijp je het, jongens en meisjes, ze waren bevreesd voor hun leven. Uit vrees hebben ze daarom de deuren gesloten en daarachter die gesloten deuren, daar voelen ze zich dan nog enigszins veilig. Ja, zegt er iemand, maar dat zijn toch kinderen van God? Maar is dat dan geen ongeloof? Is dat dan eigenlijk geen twijfel? Jazeker. Gemeente, dat getuigt van twijfel en van blindheid. Want ze hadden kunnen weten dat Christus Jezus, dat hij uit het graf zou kunnen opstaan, dat hij daar niet gebleven was. O, ze hadden kunnen weten dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ze hadden zoveel wonderen gezien die hij gedaan had. Lazarus uit de doden opgewekt. En had hij het niet zelf ook gezegd in Marcus 8, dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en van de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen zal weder opstaan? Ze wisten het toch? En bovendien, Maria Magdalena, die had de levensvorst mogen ontmoeten. Ze had het de discipelen gezegd. Petrus en Cleopas hadden hem ontmoet en die was hem bekend geworden in de breking des broods, zo lezen we in Lucas 24. En dan nu bevreesd om de Joden wil en dan achter gesloten deuren gaan zitten? Ze wisten het toch? En toch was er bange vrees die hun hart vervulde. Ze waren bevreesd om de Joden. Nou, dat zegt ons wel iets van morgen. En natuurlijk zal het zo geweest zijn, gemeente. De een die zal meer vrees gehad hebben dan de ander. En natuurlijk, bij de ene was het wat rustiger van binnen dan bij de ander. Maar ze werden gekenmerkt door twijfel en door ongeloof. En dan moet je nou eens over nadenken, gemeente. Christus Jezus, die zoveel wonderen had gedaan, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die Lazarus uit de doden had opgewekt, die zieken genezen had, die het zelf gezegd had dat hij na 3 dagen zal opstaan, waar hij verschenen was aan een aantal van hen, en dan achter gesloten deuren gaan zitten en dan toch vrees. Nou, zo kan het vandaag ook zijn. En gelukkig is dat niet altijd zo, hè, gemeente en kinderen. Dat is niet altijd zo. Gods kinderen zitten niet altijd in bange vrees en twijfel. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn vanmorgen, dat er ook in de gemeente van 't Schravenpolder zijn, die achter gesloten deuren zitten en die bange vrees in het hart hebben dat ze straks nog om zullen moeten komen, dat het allemaal niet waar geweest is en die met alles weer de dood in moesten. En dan zo ongelovig, als ze aan zichzelf worden overgelaten, van binnen strijd en van buiten dreiging, vijanden die hen omringen van alle kanten, Satan die er is met zijn influisteringen, geen heil bij God, en dan niet weten hoe het moet. En zo zitten ze daar dan bij elkaar. Zie je, ze zitten in gedachten daar in die eerste kerkdienst, hun meester gedood. Ja, wel gehoord van de opstanding, maar het eigenlijk niet geloven kunnen. En dan? Ja, gemeente, zo vindt Christus hen. Hij vindt daar een kerk niet op de toppen van het geloof, maar in ongeloof en in twijfel. En weet je wat nou het grote wonder is, gemeente? Het grote wonder is dat hij ze niet zal begeven en niet zal verlaten en dat hij ze niet eindeloos laat in hun verdriet. Maar dat hij zich nou niet schaamt om zulke ellendige, dwaze, ongelovige mensen te bezoeken. Om tot hen te komen. Ja, om zo zijn kerk op te zoeken, die grote, hoogverheven koning, die levensvorst die alles overwonnen heeft, hij schaamt zich niet om binnen te komen bij mensen die verzonken zijn in die pure twijfel en vrees. En hij schaamt zich niet om dan toch weer tot hen te komen en tot hen de woorden van vrede te gaan spreken. Hij laat zien hoe hij wil werken, dwars door het ongeloof en dwars door de twijfels heen. Weet je nog hoe het was, kinderen van God, die eerste keer? Weet je nog dat je in je ongeluk over de wereld ging en dan die onrust van binnen en dat je niet wist hoe dat je zalig moest worden en niet wist hoe je straks God moest ontmoeten en dan al die roepstemmen om je heen? Hoe zal het dan zijn als ik dan morgen zal staan voor de rechterstoel van Christus? En dat je niet meer wist hoe het allemaal moest. En dan allemaal in ongeloof, Heere, zou het dan voor mij nog wel kunnen? Weet je het nog? Dat je toen lag, midden in de dood, vertreden in je bloed. En dan niets in u wat de Heere behagen kon, niets wat aantrekkelijk was voor de heilige en de almachtige God. Maar dat hij toch tot u kwam. En dat hij die grote herder der schapen u kwam op te zoeken, dat verloren schaap dat daar lag en niet meer wist hoe het moest. En toen die ogen vol van barmhartigheid en liefde die uw ogen ontmoetten, dat onvergetelijke moment in uw leven, de eerste keer dat hij u opzocht in de twijfel en in het ongeloof van uw leven. Doet hij nog? Zo is dat vandaag de dag nog steeds, gemeente. En zo is het ook elke keer weer opnieuw in het leven van zijn kinderen. Als ze dan weer in twijfel zitten en dan weer in dat ellendige ongeloof verzonken zijn. En misschien soms zelfs wel moedeloos en machteloos in het donker terechtgekomen zijn. Dat hij ze toch gaat bezoeken. Nou gemeente, zo zitten die discipelen, die zitten hier ook zo samen. Maar er is nog wat, want die deuren die hebben ze gesloten. Ja, dan staat er wel de bange vrees voor de Joden. Maar denkt u eens in, er waren er die wisten dat hij was opgestaan. Hij is aan een aantal van hen verschenen. Hij heeft de tekenen heeft hij laten zien. En dan houden ze er geen rekening mee dat ook hij nog wel eens binnen zou kunnen komen. Weet u wat daar gebeurt, gemeente? Heel onbedachtzaam eigenlijk hebben ze Jezus buiten gesloten, hebben ze hem als het ware buiten gezet, verwachten ze niet meer dat hij komt. Dat is wat. Oh, dat is nou een kenmerk van moedeloosheid en van twijfel. Weet u gemeente, als Gods kinderen moedeloos worden, als ze in twijfel en in het ellendige ongeloof terechtkomen, dan worden de deuren als het ware gesloten en onbedachtzaam, en ik bedoel het heel eerbiedig, dan zetten ze de levensvorst buiten de deur, dan hebben ze de deuren gesloten, verwachten ze niet meer dat het nog kan. Maar hij is de Almachtige, hij is degene die het leven heeft verworven en de grafsteen heeft hem niet tegen kunnen houden. De helle machten hebben hem niet tegen kunnen houden. En ook hier deze gesloten deuren, die houden hem niet tegen. Hij komt. En dan wordt de toegang belemmerd. Hij breekt door die gesloten deuren heen en hij openbaart daardoor iets van zijn kracht, iets van zijn almacht, waar hij door alle beletsels heen breekt. En gemeente, zo openbaart de levensvorst zichzelf hier aan zijn kinderen die daar in hun ongeloof zitten en niets kan hem tegenhouden. Hoe is dat vanmorgen in uw leven? Zijn ze de vanmorgen van die mensen, van die kinderen van God die hier in hun twijfel in de kerkbank zitten? Zijn ze er, die ontdekt zijn aan hun zonde en aan hun schuld, geen vreemdeling zijn van genade, maar tegen God hebben gezondigd en het nooit meer goed kunnen maken. En dan moeten zeggen, en heren, en ik heb ook geen cent meer om te betalen, ik weet niet meer hoe het moet. En dan zomaar samengekomen, alleen, hoe moet het dan, heren, en is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? En wederom tot genade te komen. Dan kan het zijn, hè, gemeente, zoveel onmogelijkheden, zoveel bange vrees in je hart. En als je dan ziet wie je bent en wie je blijft, die vuile bron van wanbedrijven die altijd maar zonden opgeeft. En dan ja, die hoge bergen van zonden en schulden die zomaar voor je op kunnen doemen, waar je niet overheen kunt zien van die diepe dalen waar je doorheen moet en maar waar je niet doorheen geworsteld komt. En dan al die doodlopende wegen die je gegaan bent waar geen vrede en geen rust te vinden is. En dan allemaal gesloten deuren. En het lijkt wel of dat er steeds meer deuren gesloten worden. En dan de hemeldeur van koper gesloten. Je gebeden niet meer opklimmen tot God. Dan weet je niet meer hoe het moet. Zijn ze er? Ach, weet je, gemeente, dan laat deze geschiedenis je laat zien dat er geen deuren en geen belemmeringen zijn voor de levensvorst Christus, Jezus de Heer. Dan laat hij zien dat hij dwars door de onmogelijkheden en dwars over de bergen van schuld heen kan doorbreken en alle beletsels kan wegnemen en dat hij komt met zijn genade. En dat doet hij en dat doet hij nog. Dat zou een wonder zijn. Heb je om gebeden toch dat vanmorgen gebeuren mocht? Ja, maar hoe doet hij dat dan? Nou, door te spreken. Door zijn woord te laten spreken. Door zijn woorden, door de werkingen van de Heilige Geest, kracht te laten doen in je zondige hart. En dat zou kunnen gebeuren vanmorgen. En kijk maar, het gebeurt hier ook, want als hij door die deuren heen breekt en daar plotseling staat, dan spreekt hij en dan zegt hij, vrede, zij u lieden, onze tweede gedachte. Ah, zegt u maar. Maar is dat nou zo bijzonder als de Heere Jezus dan door die deuren heen breekt en hij zegt, vrede zij u lieden. Dat is toch ook een gewone normale groet zoals de mensen in die tijd elkaar ook begroeten. Het is toch niks bijzonders, zo gebeurt dat toch vandaag de dag nog. Shalom lachem. Is dat bijzonder? Maar gemeente, kijk eens, lees eens goed, er is nog iets anders. Want er staat namelijk nog iets achter en dat hoort er eigenlijk helemaal bij. En dit gezegd hebbende toonde hij zijn handen en zijn voeten. Dus gemeente, als hij spreekt, vrede zij u lieden, dan hoort dat erbij dat hij zijn handen en zijn zijde laat zien. Lucas spreekt over zijn voeten, dat hij de tekenen laat zien. O gemeente, dat zijn dus woorden die waar een gebaar aan vastzit. Hij zegt eigenlijk, ik heb vrede aangebracht, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En kijk eens, die heb ik aangebracht met mijn offer, die heb ik aangebracht door de betaling met mijn bloed. O gemeente, wat een wonder. Zie maar, discipelen, ik ben het echt, tast maar. Ik ben de levensvorst die betaald heeft voor de schuld van mijn kerk. Ik ben het die daar het heeft uitgeroepen op Golgotha, het is volbracht. Ik ben het die mijn dierbare, betalende, reinige en verlossende bloed heeft gestort op de vloekheuvel als een zeer overvloedige fontein van alle goed. Zie het aan de tekenen. En gemeente, zo wordt deze gewoon klinkende groet en met een hele diepe betekenis. Hij alleen kan het ook met recht zeggen, vrede zij u lieden, mijn vrede geef ik u, want ik heb vrede aangebracht. Wat een wonder, Christus overwint alle hindernissen. Ach, dat het een bemoediging zou mogen zijn, gemeente, van morgen voor die mensen die niet meer weten hoe het moet, die in hun ongeloof en twijfel neerzitten. Hij breekt door alles heen en geen hindernis is voor hem te groot en geen zonde te veel. En als hij komt door gesloten deuren en overal doorheen breekt met zijn genade, weet je gemeente, dan neemt hij ook alles mee. Ja, dan neemt hij echt alles mee, dan geeft hij ook alles, dan komt hij met vrede. O, wat zou dat een wonder geweest zijn voor die discipelen, denk je niet, gemeente? Ze hadden verdiend dat hij altijd buiten gebleven was, waar ze hem buiten gesloten hadden. Ze hadden verdiend dat hij nooit meer naar ze zou omzien. En dat is ook de beleving van het hart. dat hij zou komen met toorn vanwege de zonden en de gebreken. Maar gemeente, nu komt hij naar mensen toe en hij doet het vandaag de dag nog over de bergen van zonden en van schuld heen. Hij breekt door de onmogelijkheden heen, hij is de vredevorst die vrede komt aan te brengen in harten van doodschuldige mensen. Vrede, zij u lieden. Kijk maar in mijn handen. Mijn doorboorde handen. Zie je het dat ik het ben? Och, zie maar in mijn doorstoken zijde, waar bloed en water uitkwam tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Het is als het ware die echo die hij eerder gesproken had. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En weet u, gemeente, hij alleen geeft vrede, hij alleen kan ook vrede geven, want hij heeft die vrede verdiend. Hij heeft voor die vrede, heeft hij betaald. O, dan zijn al die pijlen van Gods toren op hem afgekomen, daar waar hij stond, in die martelkamer, waar hij gemarteld werd, waar hij geslagen werd, verdrukt werd, gehoond werd. Waar dat spotkleed hem werd omgedaan, waar hij daar stond met dat door bloed doorlopend gezicht, waar de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt werd. Ja, gemeente, hij alleen brengt vrede waar al Gods golven en al Gods baren over hem zijn heen gegaan op Golgotha. Maar die toren die is gestild door zijn bloed, door zijn offer. Is aan Gods gerechtigheid genoeg geschied. En ziet u, gemeente, dat dat dan een nadere weldaad is, een oefening in het geloof van Gods kinderen, zoals de discipelen daar staan, waar er zoveel geweest was, ontmoetingen, het spreken Gods en niet onbekend was, en dan toch weer in twijfel en ongeloof. En dan de levensvorst die zich openbaart, die de tekenen laat zien en de reiniging van zijn bloed. Nou, zo laat Johannes nu zien waar het werkelijk om gaat. Om vrede door zijn wonden, om zijn bloed, om zijn offer. En Lucas die heeft het wat uitvoeriger beschreven in Lucas 24. U kent dat wel. Ja, gemeente, dan meenden ze eerst toen hij door die deuren heen brak dat ze een geest zagen. En dan gaat hij ook als die grote herder der schapen, gaat hij zijn schapen, gaat hij stap voor stap gaat hij ze leiden en stap voor stap gaat hij ze onderwijzen. Dan toont hij zijn handen en zijn zijde en dan zegt hij, zie, ik ben het zelf, discipelen. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. O, voel maar dat ik het echt ben. En als ze het dan van blijdschap nog niet geloven, ziet u, van stap tot stap, dan zegt hij, geef mij dan wat te eten. En gemeente, dan nam hij het en hij at het voor hun ogen. Ik ben geen geest, ik ben het zelf. Ik ben de Christus, ik ben de levensvorst, ik ben uw meester. Zie het aan de tekenen. In mijn handen, in mijn voeten, in mijn zijde. Toen opende hij de schriften. En dat scheelt de gemeente als je dan een geloofsoog mag ontvangen. En als je het mag gaan geloven, werkwoord, dat het waar is. En dat hij ook jouw levensvorst is, zoals Johannes al eerder het mocht zeggen. En ik zag... En ik geloofde toen hij daar in het graf ingegaan was en daar de doeken zag liggen en dan die hoofddoek, die zweetdoek, in het bijzonder samengerold op een aparte plaats. Zien en geloven. En dat is dan die heddelijke zorg van die levensvorst. En weet je, gemeente, als de Heilige Geest het je gaat laten zien... En je verstand gaat verlichten, ja dan mag je gaan geloven en anders dan is er ook geen geloven. En zo is deze Heere Jezus Christus deze levensvorst. Niet alleen de paasvorst die door gesloten deuren komt, maar gemeente die ook al de bange vragen van het leven gaat oplossen. Ja, als hij komt, neemt hij werkelijk alles mee, want zijn werk is een volkomen werk. Hij heeft alles gedaan wat nodig was. En hij heeft het ook uitgeroepen op de vloekheuvel van Golgotha. Het is volbracht. Zijn werk is volkomen. Hij neemt de bange vrees weg, hij ontbindt knopen en komt met het woord van zijn genade om rust te scheppen, vrede te geven in dat bange hart. En weet je, gemeente, dan wordt het Pasen in het hart van de discipelen. Als ze de Heere zagen, hij is het, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven en ik heb de hel, de dood en het graf overwonnen. En nu is dat graf de laatste vijand die teniet gedaan moet worden, maar nou is het een doorgang tot het eeuwige leven. O gemeente, wat is dat dan groot? Ziet u dat het niet gaat om zomaar wat gevoel? Maar dat het gaat over de ontmoetingen in uw leven met de levensvorst en de blijdschap die in hem gevonden wordt. Gemeente, daar zal het om gaan in ons leven, of dat we hem hebben leren kennen, of dat hij ons ooit geopenbaard is in ons leven, of dat we met een geloofsoog hem mogen leren aanschouwen. En dan die blijdschap die in hem gevonden wordt. Dat is een blijdschap, jonge mensen, die alle verstand te boven gaat. Dat is zo'n ontzettende vreugde. Ja, dan is alles is goed wat de Heere doet en hoe het dan ook mag tegenlopen, dan mag je gestadig, dan mag je op zijn goedheid hopen. Een verheugd zijn in Christus, de borg en de vredevorst. En ze verheugen zich over wat hij doet en wie hij is. Kent u die blijdschap? Is wel eens gebeurd in je leven, gemeente, dat je daar in je ellende neerzat, in je ongeloof, in de twijfel, kan het dan nog wel voor mij? En dat hij kwam om zich te openbaren en zij zagen dat het de Heere was en dat je met Johannes mocht zeggen en ik zag en ik geloofde, want de Heere die verlichtte het met zijn geest. Weet je, dan is het onmogelijk om niet te kunnen geloven. Dan is alles is vol en dan neemt hij alles mee, dan is ook alles is goed. We gaan er nog op letten in onze derde gedachte. We zingen eerst nog 107. De versen 7 en 8. Doch riepen ze in de lenden de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Hij hielp hen uit de nood, hij bracht hen uit het duister. De schaduw van de dood, hij brak hun band en kluister. En ook het achtste laat zulken eer bewijzen. Aan zeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Hij was het voor wien gereed de koperen deuren weken. Die ijzeren grendelen deed in duizend stukken breken. 7 en 8 van 107. levensvorst bezoekt zijn kerk. Hoe hij haar ontmoet, hoe hij haar begroet en in de derde gedachte hoe hij haar verblijdt. Gemeente, Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Hij is verschenen aan Maria Magdalena, aan Petrus en Cleopas. Maria Magdalena heeft het gezegd tegen de discipelen. En ze wisten het en ze hadden het gezien in het leven. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij kan zelfs doden tot het leven verwekken. Hij heeft het ze gezegd dat hij ten derde dagen zal opstaan uit de doden. Maar dan zitten ze daar in hun verdriet, in hun ongeloof en twijfel in die eerste kerkdienst, achter gesloten deuren, de grendels erop. En gemeente, zo kan het zijn in ons leven. Zo kan het zijn in het leven van Gods kinderen. Nee, niet altijd, gelukkig niet. Maar toch dat er bange twijfel is, dat er vrees is, dat je niet meer weet hoe het moet. En dan dat wonder dat dan die levensvorst zijn kerk altijd weer komt te bezoeken en ook altijd ongedacht en onverwacht, precies op tijd, nooit te vroeg en nooit te laat. Dwars door alles heen gaat breken, over de bergen van zonden en schuld heen komt, alle beletselen wegneemt en dan zichzelf komt te openbaren en gaat spreken. Vrede zij u lieden. En dat wonder, hè, als dan de levensvorst laat zien, de tekenen in zijn handen en in zijn zijde. Ik ben het zelf, voel maar. Kom maar. Ik heb u lief met een eeuwige liefde, ik zal u lief hebben tot het einde toe. En als hij zich dan komt te openbaren als die levensvorst die alles heeft overwonnen, die alles heeft aangebracht, die zijn dierbare bloed heeft gestort, dat reinigt van alle vuile zonden. En dan niemand anders te zien dan hem en dan Jezus alleen en dan met een Johannes mogen zeggen en ik zag en geloofde. Zomaar een klein zinnetje, zomaar wat woorden. Dat zijn gemeenten geen hele ellenlange verhalen per se. Dat hoeven geen duizend woorden te zijn. Nee, als het vol is, dan is het vol en dan is het er. En dan mogen ze het geloven. Kent u het? Het is wel eens gebeurd in uw leven dat je de stem van de Zonen Gods gehoord hebt. Vrede zij u lieden. Dat je het weten mocht, ik ben het die met u spreek. Tast mij en ziet, ik ben dood geweest, maar ik leef in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de hemel en van de hel. Heb je hem zo wel eens mogen ontmoeten, gemeente, dat dan al die raadsels en al die vragen van je leven zomaar ineens werden opgelost? Ach, zegt er iemand vanmorgen, dat weet ik niet hoor. Ik ben onbekeerd. Ja, het is erg dat ik het zeggen moet, maar ik ben echt onbekeerd. En weet u, ik sta echt overal, sta ik buiten. En ik zie wel wat nodig is en ik zie ook wel mensen in de gemeente waar de Heere dan is gaan werken. En waar een grote ommekeer gekomen is. En ik zie wel hoe de Heere mensen soms ook brengt aan de dis des verbonds. En dan... ja, dan ben ik ook wel eens jaloers, maar zou dat dan voor mij ook nog kunnen? Want ik ben zo'n grote zondaar. En er is zoveel kwaads dat ik gedaan heb in Gods heilige ogen. En dan die bergen van zonden en dan die bergen van schuld. En dat je dan misschien wel in de kerk zit in je moedeloosheid. En zoiets hebt van, ja, als het bij mij zou gebeuren, dat zou wel het allergrootste wonder zijn wat gebeuren kan, maar... ik heb er eigenlijk niet zoveel moed op. Misschien is die ander, iemand anders die zegt, nou nee, nee dat is bij mij nog niet gebeurd. Ik heb de stem van de Zonen Gods nooit gehoord in mijn leven. Die raadsels die ken ik eigenlijk niet. De openbaring van de levensvorst ben ik vreemd van. Maar eerlijk gezegd ben ik daar ook niet zo mee bezig. Want ja, weet je, ik heb een hele drukke baan en ik heb mijn gezin en het neemt allemaal zo in beslag en zo. En ik weet wel hoor, als de Heere komt dan gebeurt het natuurlijk wel, maar ja, kan er natuurlijk ook niks aan doen. En dan ben je natuurlijk ook machteloos. Als de Heere het niet doet, gebeurt het niet. En als ik niet uitverkoren ben, dan gebeurt het ook niet. En ja, dan kan ik toch ook niks aan doen. En dat je dan zo blind bent en dat je dan wel naar de kerk gaat, want je weet wel, ja dat hoort hè, en dat heb je ook meegekregen van huis uit. Maar dat je dan eigenlijk je hart gesloten hebt voor God en voor zijn woord. En dan nog van die zware grendels ervoor ook. Nou, als dat nou je leven is vanmorgen, gemeente, dat je nou zegt, ja, ik ben wel naar de kerk gekomen, want het is tweede paasdag, en dan hoort dat zo, en dan doen we dat, en ik had ik mijn geweten nog een beetje sussen, maar eigenlijk ben ik er helemaal niet en nooit mee bezig, en heb je de deur voor God en voor zijn woord gesloten, en de zware grendels erop. Luister dan eens. En zeg het dan eens heel eerlijk vanmorgen, is de Heere dan niet goed voor je? En zeg het dan eens heel eerlijk, geeft de Heere u dan niet heel veel? Doet hij zijn goede hand dan niet elke dag over u open in de algemene genade? Dat hij u overlaat met zijn gunst bewijzen en dat dag aan dag doet? Heeft hij u niet het evangelie van vrije genade laten verkondigen, u onder zijn woord gebracht, het teken van de heilige doop aan uw voorhoofd willen bevestigen, zijn naam als een brandmerk op uw voorhoofd gezet? En u heeft uw hart vergrendeld met honderden grendels? Hermetisch toegesloten en dan met al uw geredeneren, met uw geconcludeer, proberen nog wat rust te vinden in deze wereld. Is dat dan uw leven? Bent u dan zo hard, zo koud? O, bekeert u dan toch en leef. Zoek de Heere dan terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is, voordat het te laat is. En ach, weet je gemeente, als je dat nou ziet hè, bij je lieve man of bij je lieve vrouw, bij je kinderen, dat allemaal zo hard is en zo toegesloten is. Weet dan, hij kan door alle deuren heen breken, hij breekt door al de beletselen heen en dan is het niet tegen te houden. Oh, en als je dan moet zeggen, en ik heb geen lust gehad in uw wegen, niet gewild dat uw koning over mij zou zijn. Zou het groot zijn gemeend als het nou nog eens echt schuld zou mogen worden in je leven. En dat je nou straks naar huis zou gaan. En dat je met die tollenaar slaande op de borst het zou uitroepen voor Gods heilig aangezicht. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, bekeer me, want dan zal ik bekeerd zijn. Heere, zie toch in gunst en in genade nog op mijn Heer. En dat die valse rust eens zou mogen worden opgezegd. Heere, red mijn ziel. Och, wiert mijn ziel door u gered. En als er nou vanmorgen van die mensen zijn die het allemaal niet meer weten. En dat alles zo onmogelijk geworden is. En dan die hoge bergen voor je en die diepe dalen. Weet dan dat geen deur te dik is en dat er geen grendel te zwaar is. Al heb je dan misschien al wel 50, 60, 70, 80 jaar in de kerk gezeten en je hart altijd hermetisch gesloten, grendels ervoor, niet gewild dat die koning over je zou zijn. Of misschien ben je wel 89 of 92. Weet u gemeente, er is geen deur te dik, er is geen grendel te zwaar, dan kan het nog steeds. Hij kan en hij wil en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, nog volkomen uitkomst geven. Val hem dan te voet. Roep hem aan in de dag der benauwdheid, smeek om genade en blijf dan roepen totdat hij ons genade zij. Schreeuw het dan maar uit voor zijn heilig aangezicht en blijf dan maar roepen. Wie weet, hij mocht zich wenden. En wat een wonder dan gemeente als hij dan gaat breken en als hij door gaat breken en als hij ook in het hart van de ouderen zijn genade wil gaan verheerlijken. En weer een ander die zegt vanmorgen misschien, ja, Ik weet wel dat er iets geweest is in mijn leven. En dat spreken van de Heere in mijn leven, dat ben ik niet vreemd. En ik weet nog precies waar de Heere gesproken heeft. En ik weet wel hoe de Heere toen die deuren heeft opengebroken in mijn leven, toen ik daar in al mijn schuld en in mijn ellende neerzat. En dat ik niet wist hoe het allemaal moest, maar dat de Heere kwam in mijn leven. Het is zo onvergetelijk geweest. Maar ja, als ik nu kijk in mijn leven en het is alweer zo lang geleden ook, het is allemaal alweer zo ver weg, is het nou allemaal wel waar geweest? Ik kan en ik mag en ik durf niet ontkennen dat er iets geweest is van die blijdschap van die discipelen. Ja, hoe ze hem hebben leren zien, hem hebben leren aanschouwen. Ik ben er geen vreemdeling van, maar het is allemaal zo ver weg. En die vrees van de Joden, die is mij ook niet vreemd. Ja, dat ik nog wel eens moet vrezen straks om te moeten komen in de handen van Saul. Nou, als dat nou je leven is vanmorgen, hè, gemeente, dat je weet wat er geweest is, hoe de Heer gesproken heeft, hoe Christus zich heeft willen openbaren vanuit zijn woord, maar dat alles weer zo ver weg is. Zeg dan eens eerlijk, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Dat je nu weer achter gesloten deuren zit. En hoe komt het dan dat er dan nu weer dat ellendige ongeloof is en dat er dan weer dat die twijfel is? Is dat dan geen zonde zoals Jacobus dat zegt? Houdt u dan Jezus niet buiten? Hoe zou het dan komen, die duisternis? Zou dat dan aan Christus Jezus de levensvorst liggen? Zou het dan zo zijn dat hij de belofte die hij gegeven heeft in uw leven, en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, dat die belofte niet waar is, dat hij niet zal doen hetgeen hij zegt? Of niet? Of zou het dan iets aan dat werk van Christus Jezus misschien tekort zijn? Nee. Nee, gemeente, natuurlijk niet. Nee, weet u waar de oorzaak dan ligt? Moet niet boos worden hoor. Maar dan ligt die oorzaak, gemeente, die ligt bij uzelf. Want dan ga je als een dwalend schaap ga je over deze wereld. Dan hebt u hem verlaten, dagen zonder getal. Dan heeft u hem aan zijn plaats gelaten. Dan heeft u hem als het ware buiten gesloten, buiten laten staan. De deuren gesloten, bezig geweest met de dingen van deze wereld. Je laten verleiden door Satan. Bezig geweest met alles wat je hier op aarde bezighoudt. Gezocht de dingen die beneden zijn en niet gezocht de dingen die boven zijn, dan is het alles eigen schuld. En dan de vorst der duisternis met al zijn verleidingen van je boze hart. Ach gemeente, als het nou je leven is, wat een wonder. Kijk eens naar die geschiedenis. Dan komt hij toch. Dan zoekt hij die ellendige verloren schapen die zo vastzitten in dat ellendige ongeloof toch altijd weer op. Hij zal ze niet begeven en hij zal ze niet verlaten. Nooit zal hij ze verlaten en hij heeft ze lief met een eeuwige liefde en hij zal ze lief hebben tot het einde toe. Dat wordt nou zo'n wonder in het leven van Gods kinderen. Als ze hem dan weer verlaten hebben, hem weer aan zijn plaats gelaten hebben. En dat hij ze dan toch weer onverwacht en ongedacht komt opzoeken met zijn genade. En gaat spreken, vrede zij u lieden. Zie maar, ik ben het zelf in de tekenen. Ik ben het en mijn bloed reinigt van alle vuile zonden. Dwars door alles heen. En weet je, gemeente, heel vaak, vraag het maar aan Gods kinderen, jongens en meisjes, heel vaak, juist ook op Gods dag, op die eerste dag der week, op die opstandingsdag van de Heere Jezus Christus uit de doden. En daarom wordt Gods huis ook het liefste plekje in het leven van Gods kinderen. Want dan weten ze het zo vaak aan te wijzen, daar en daar en toen behaagde het de Heere zichzelf aan mij te openbaren. op de werkplaats van de Heilige Geest waar Hij in het bijzonder werken wil. Is het uw leven? Ja, dan laat je je plaatsje natuurlijk nooit leeg in de kerkgemeente. Dan wil je het liefst wil je daar zijn. Daar waar de Heer is, daar waar Christus zich komt te openbaren, waar Hij aanwezig is in het gewaad van zijn lieve woord. Kom daarom naar de kerk. Want gemeente, daar is het te vinden. Dat is het middel bij uitstek dat de Heer gebruiken wil. En wat een blijdschap als we dan onder dat lieve woord van God, de zalige maker Christus Jezus, mogen ontmoeten. Dan kan de dienst ook niet te lang duren. Dan mag de dominee, jongens en meisjes, mag wel door blijven preken. Dan kijk je niet steeds op je horloge. Dan verwacht je niet dat er nou maar heel snel amen gezegd gaat worden. Maar preek dan maar door. Ach, dan wordt het zo'n lief plekje. Dan is dat de plaats waar je wezen wil. En dan zijn stem te mogen horen. Vrede, zij u lieden. Zie mijn handen en mijn voeten, ik ben het. En dan hem te zien en te voeten mogen vallen. Nou, dan wordt al dat oude, dat wordt weer nieuw. Dan is het goed wat de Heere doet. En ja, dan kan er wel eens een moment komen in je leven, gemeente, dat je uit mag gaan zien om ontbonden te mogen worden en met Christus te zijn, wetende dat dat nog zeer verre het beste is. Maar dat het nog nodiger is om uwentwil een poosje in het vlees te blijven, om nog anderen voor Christus te mogen gewinnen. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis, zegt de Heere der Heerscharen. Nou, gemeente, val hem te voet. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. Zoek hem terwijl hij te vinden is. En verlaat de slechtigheden en leef. En dat je dan maar met een Johannes zou mogen gaan leren zeggen waar hij zag in het graf. En ik zag en geloofde. Amen. Heere, past ons om uw naam dank te zeggen, waar we aan het einde van ons samen zijn, tot u naderen in de weg van het gebed. Dan was het in uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons samen bracht in uw huis. En Heere, wilt u die woorden Gods nu brengen daar op die plaats waar geen mensen brengen kan? Ja, wilt u ze kracht laten doen? Wilt u ze laten bemoedigen en vertroosten? O, dat het mag zijn tot bekering. Maar boven alles uit tot de eer en de verheerlijking van uw naam en tot eer van uw koninkrijk. Heere, vergeef het zondige dat er was in spreken en luisteren, zegen het uwe gedenk de week, als we nog geroepen worden tot de arbeid, geef daartoe lichaamskrachten, maar dat we bovenal u zouden mogen leren zoeken die het leven is, dat bidden we om Jezus wil. Amen. Psalm 116, de versen 6. De versen 10 en 11 is onze slotzang. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En het 11e, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. En wat verder volgt, 116, 10 en 11. Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.